einde van het boek.
Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de bende van het boek.
Dat is even spannend. Ik dacht van, oh, zijn we een bende van iets anders? De bende van het theekopje.
Ah, dat zou kan mooi zijn. Misschien nog een spin-off van maken. Ja, maar voorlopig dus de bende van het boek. En vandaag bespreken we samen één boek dat we allebei hebben gelezen voor onze boekenclub. En dat is... Trace.
Dat is Drift van Brechtje Hofstede.
Inderdaad, dus dat gaan we speciaal voor jullie bespreken, terwijl we onze mond volsteken met...
Ik heb scones gebakken en ik heb daar nog een potje confituur gevonden voor erbij met vlierbloesem en rabarber uit 2018.
En die confituur alleen al ruikt ongelooflijk lekker.
Ja, en de thee die ruikt ook super lekker en dat is Goedenacht van het Blauwe Huis. Kruidenmengsel voor het slapen, ik vond dat wat tof. En misschien zo een beetje lavendel in de bloesem, citroenmelisse, tijm, Sint-Janskruid. Oh, en korenbloem, dat zijn, je ziet het niet, maar er zitten zo kleine blauwe bloemetjes in.
Oké.
Okay. Ja, ik vond dat wel cool.
Oké, voilà. En met die info kunnen we beginnen aan onze podcast.
Korte inhoud.
Trace, we hebben allebei een andere editie van dit jonge boek.
Klopt.
En de kaft, de voorkant liever, verklapt dat niet. Maar als we kijken naar de achterkant, dan zien we alle twee iets anders.
Ja, ik heb gewoon een korte samenvatting van het boek, dat onderaan ook voor jou staat. En dan één quote, ietsje van Lise Spitz. Een prachtig boek dat haar fijn blootlegt hoe weerloos geliefden zijn. Maar jij hebt heel veel meer quotes.
Ja, de quote van Lise staat ook... De uitgebreide quote van Lise staat ook van binnen van mij zelfs trouwens. En nog een aantal andere quotes. Maar van mij zijn het meer zo woorden. Zo van vlijmscherp, genadeloos... Ongenadig eerlijk.
Niets ontziend.
Voilà.
Ja, dat is omdat ik de eerste druk heb. Toen waren er nog niet zo heel veel quotes om te rapen. Je hebt de tweede druk en daarbij is er echt al quotes van de Volkskrant, Humo, De Wereld Draait Door, Boekenpanel. Dus dat is wel al, het toont wel al aan dat het om een succesvolle roman gaat.
Ja, voilà. Maar misschien moet ik je vertellen waarover dat het verhaal effectief gaat.
Strak plan, want dat is wel een klein beetje het ding van onze podcast natuurlijk.
Klopt. En we zitten in de rubriek Korte Inhoud, dus... Het past kan niet meer op zijn
helemaal.
Plaats.
Ik zal misschien beginnen met de achterkant voorlezen van mijn boek, want dat vat het al een klein beetje samen, wat dan natuurlijk wel verwacht wordt van een flaptekst.
Mm-hmm.
Feit. Een jonge vrouw trouwt met haar jeugdliefde. Feit. Niet veel later, in het holst van de nacht, loopt ze bij hem weg. Ze neemt alleen haar dagboeken mee. Zelfs in de verste slip. Die vrouw ben ik. Die nacht is nu. Alles ervoor en erna is een verhaal. Dus dat vat het eigenlijk wel een klein beetje samen. Het boek bestaat uit 460 pagina's, denk ik.
Oh, nee.
223. Ah, nee, wacht.
Nee, je hebt twee verhalen.
Ja, je hebt twee verhalen door elkaar. Ja. Dus ongeveer 400 pagina's, denk ik, dat is. En het begint eigenlijk op dag 1. Dus die jonge vrouw, die ook Brechtje heet, is weggegaan bij haar man. Want we waren 2 jaar getrouwd. En ze heeft inderdaad haar dagboek meegenomen en dan haar paspoort en weet wel, maar niet zo heel veel andere dingen. En ze begint eigenlijk met te vertellen van, en dat zal ze in heel dat boek wel blijven doen, waarom dat ze daar is weggegaan.
Ja. En ook zo het proces van, oei.
Ja. Van
was
zo,
dat de juiste beslissing?
Ja, dat is de voorbije maanden gebeurd, maar dan ook zo zijn we 10 jaar geleden of meer met elkaar iets begonnen. Mm-hmm. Zo voelde dat allemaal. En echt zo, met ook dagboekfragmenten vanuit die dagboeken daarin. Gaat ze zo door heel het proces van die verliefdheid en dan de voel van sommige dingen wringen zo wel wat. Dat laatste jaar of paar jaar nog like zo allemaal wel wat moeilijker werd als dan een keer iets voelde voor iemand anders en zo. En, maar niet op een chronologische manier. Ze begint bijvoorbeeld hoe dat ze de laatste maanden heel veel last heeft van slapeloosheid, van een soort uitslag. Dat ze van alles voelt, maar niet zo goed weet van wat. En dat het dan zo wat begint te dagen van misschien zit er hier iets fout.
Mm-hmm. Ja, en tegelijk heb je dus een tweede verhaal. Letterlijk. Want, net zoals Brechtje uiteraard in het echt ook een auteur is, is ook Brechtje in het boek een schrijfster en kreeg je fragmenten uit haar eerste boek te lezen.
Mm-hmm.
Dus, dus die fragmenten hebben ook een eigen nummering, een eigen paginanummering.
Vandaar mijn verwarring.
Voilà. Dus ik wou het even uitleggen waarom dat je mis was. Ja. Dus het maakt dat alleen al maakt het leuk, omdat je die verschillende verhaallijnen letterlijk hebt om te lezen. Ook zo de fragmenten uit haar boek. Dus Welp heet dat boek. Zijn ook een beetje in een andere typografie. En ook de dagboekfragmenten zijn ook een beetje anders getypt. En dat is wel tof.
Oei, was dat dan een oordeel, Sarah?
Oei, excuseer. Ik bedoel... neutraal.
Feitjes.
Dus Sarah, na het boek te lezen, heb ik zo het gevoel dat we Brechtje wel een beetje kennen. Maar dat is wel wat moeilijker eraan. Ze zegt zelf van, het is autofictie, maar wie is Brechtje nu feitelijk echt?
Wel, Brechtje Hofstede is dus, zoals we al hebben aangehaald, een auteur. Maar ze is ook een journalist, columnist en een schrijver. Maar dat is eigenlijk hetzelfde als een auteur. zoals je misschien wel kan afleiden uit haar voornaam, is Brechtje een Nederlandse dame. Ze is geboren in 1988, dus ze is niet zoveel ouder dan ons. Dus we hebben opnieuw een jong, talentvol schrijfding om jaloers op te zijn. Ze heeft kunstgeschiedenis en Frans gestudeerd. Ze heeft in Utrecht, Parijs en Berlijn gestudeerd. Ze schrijft voor verschillende kranten, tijdschriften. Ze schrijft ook voor, onder andere voor De Correspondent.
Ja.
Dus misschien dat sommige mensen wel zo de tekening, zo de typische illustraties van in De Correspondent gaan herkennen van zo de journalisten. Die zijn zo allemaal getekend.
Ja, zo inderdaad.
Moesten ze een foto van haar
zien. Ze heeft daar ook een heel ding over haar burn-out gedaan bij De Correspondent. Ja. Dat was wel interessant.
Ja, dat klopt. Want Brechtje heeft 3 publicaties gemaakt. Haar debuut was De Hemel Boven Parijs in 2014.
Voor de trouwe luisteraars, Vincent heeft daar iets over verteld in zijn aflevering.
Ja.
Ik zal daar naar linken. Hè.
Ja, dat mag. Ik heb het gevoel dat Brechtje wel iemand is die heel sterk put uit haar eigen leven. Want ze heeft in Parijs gestudeerd. En het verhaal gaat ook over een studenten en de relatie die ze dan heeft met haar prof. Dus misschien... Hè, dus ik weet het niet, het is een vermoeden. Misschien is Brechtje ook wel. Hè? Allee, we weten het niet, maar goed, kijk. Hè? En dan haar tweede publicatie ging inderdaad over die burn-out. Dus daarom dat ik de sprong over ben. Dus De Herontdekking van het Lichaam over de burn-out heeft ze in 2016 geschreven. Als meer een essaybundel. Maar ze heeft dus zelf ook een burn-out gehad. En ze schreef daarin letterlijk hoe dat zij dat heeft ervaren. En ook hoe dat het schrijven van die bundel haar wel heeft geholpen om dat zo... allemaal te plaatsen en ook veel over te leren. En dus Drift is uit 2018, is uitgegeven bij Das Mag. En is dus haar derde boek. En ik vind wel dat je dan merkt dat het geen debuut was. Want als we bijvoorbeeld terugdenken aan het vorige boek van de boekenclub. The End of Eddie, van Edouard Louis. Dan merk je wel het verschil, vind ik. Dat dit... Nu, ik heb het debuut niet gelezen van Brechtje Hofstede, dus het is misschien gevaarlijk om te zeggen. Maar dat het echt wel al een dieper geworteld boek is. Brechtje wordt ook als een feministe omschreven. Want ze is ook lid van de actiegroep, van de feministische actiegroep, De Bovengrondse. Nu, ik vond wel niet dat dat zo per se een boek of zo doorscheen. Het gaat wel over een zelfstandige vrouw die eigenlijk...
Maar misschien omdat het zo vanzelfsprekend is, ja. Dat gewoon niet meer... Allee.
Misschien wel, dat wij als 2 vrijgevochten dames met lieven die de keuken opruimen.
Nee, het is de badkamer nu.
Ah, excuseer. Misschien gewoon nog meegeven dat Brechtje met haar debuut De Hemel Boven Parijs genomineerd was voor de Libris Literatuurprijs, de Anton Wachterprijs, die ken ik wel niet, maar ook voor de Gouden Boekenuil.
En nu is ze met Drift ook genomineerd voor de Libris Literatuurprijs.
Aha. Dan duimen we voor Brechtje.
Ja, het zal er al een keer van komen, hè.
Denk toch, ik ben het zeker. En verder kan ik nog afronden, of kan ik de feitjes nog afronden met het feit dat ze in 2019 meegedaan heeft of deelgenomen heeft aan De Slimste Mens.
Is het echt? En was ze slim of niet?
2 afleveringen.
Ah, De Nederlandse Slimste Mens.
De Nederlandse Slimste Mens.
Oh ja, die is wel redelijk saai. Maar ja, eigenlijk die Vlaamse eigenlijk ook.
Dieper graven. Dus Drift, we weten al dat Brechtje afscheid neemt of weggaat van haar jeugdlief.
Ja.
Van haar eerste lief waar ze 10 jaar of zo.
Zoiets, ja.
De Luc. Samen was, Luc. En gaandeweg kom je dus meer en meer te weten over die relatie, hoe dat ze elkaar hebben leren kennen, over elkaars families en ook hoe dat ze eigenlijk zijn tegenover elkaar en tegenover de wereld.
Ja. Over alles eigenlijk.
Over alles, want inderdaad, Brechtje schreef alles op in haar dagboeken.
Ja, een klein beetje maniakaal eigenlijk wel.
Ja. Maar we leren dan ook dat ze bijvoorbeeld soms, als ze iets aan het doen waren, gewoon stop, zei je, en dat ze in haar boek begint te schrijven.
Ja, en Luc mag die niet lezen.
Nee.
Nee, wat dat ergens aan normaal is, maar bijvoorbeeld... Ze bewaart die dan wel zo echt gewoon in de woonkamer. Die zijn al 10 jaar samen en die heeft daar wel nog nooit in gelezen.
Nee.
Wat ik wel een beetje gek vind.
Ja, ik weet zelfs dat mijn mama mijn dagboek heeft gelezen.
Is dat?
Ja, ze heeft dat een keer opgebiecht. Dat vond ik wel echt niet cool.
Nee, dat snap ik. Maar ja, het is wel een beetje gek om zo... Om eigenlijk de belangrijkste stem in haar leven... Of eigenlijk haar eigen stem. Ze praat eigenlijk echt gewoon meer tegen ze. Allee...
Ja... En ook eerlijker, maar dat is misschien logisch, dat je in je kop soms wat eerlijker bent met jezelf dan dat je dat effectief zegt tegen de andere mensen.
Ja.
Maar het verschil is gewoon super groot.
Ja, inderdaad.
Mm-hmm. En dat is ook een beetje, dat is een groot topic in het boek, van hoe eerlijk moet je zijn tegen je lief?
Ja.
Wat hou je voor jezelf? Wat is er slecht voor je relatie? Wat is er net goed om te delen? Want de boekjes zeggen dat je veel moet delen, dat je moet zeggen als er iets is. Maar sommige dingen kan je echt gewoon voor jezelf houden.
Ja.
Ja. En die dagboeken zijn duidelijk ook mega belangrijk voor haar. Want inderdaad, de dag dat ze weggaat, vult ze een trekzak gewoon met al haar dagboeken.
Ja.
En niets anders.
Nee, dat is inderdaad een teken aan de wand. Het ding is ook dat je zegt van, ja, die, ze is heel eerlijk in het dagboek, in die fragmenten dat we lezen. En ook gewoon in hoe dat ze schrijft in het algemeen. Maar dat is ook wat in contrast met hoe dat ze dan omgaat met haar eigen lieve eigenlijk. Want ze steekt... Ze houdt heel veel voor haarzelf, dat ze dat wel eigenlijk letterlijk neerschrijft, maar dan niet kan communiceren naar iemand anders. Dus ze kan het eigenlijk wel omzetten in woorden, want ze vertelt ons wel, maar ze kan niet met de belangrijkste persoon in haar leven delen. En dat wordt wel een beetje een probleem, na verloop van tijd. Dus echt zo'n boek waar ik... Ik vond het een mooi boek, hè. Ik heb er echt van genoten om te lezen, maar waar ik zo disproportioneel al veel over gebabbeld heb met iedereen. Dat is ook zo, ik had op mijn Instagram gezet dat ik het aan het lezen was, en dan komen er echt mensen naar u en zeggen ze, heb je Drift al gelezen van Brechtje Hofstede? En dan moet je daar wel een kwartier over babbelen met mensen. Omdat dat, ja, je hebt daarnet gezegd, Brechtje is een jaar ouder dan hij, dus dat ligt sowieso wel al vrij dicht. Veel mensen van onze leeftijd hebben ofwel een lange relatie, of hebben al een lange relatie gehad. En iedereen heeft er wel zoiets in herkend, denk ik, van zichzelf. En dat vind ik er zo zot aan. En ze is super eerlijk. Ze zegt echt zo van die dingen dat ik misschien zelfs niet zou durven denken of zo. Allee, en dat is zo'n beetje wat ik ook hoor overal. Van, amai, ze is echt wel... Allee, ook gewoon hard voor zichzelf. Ze haalt zichzelf echt wel zo wat... Allee, ze haalt zichzelf niet onderuit, maar... Ze had ook liever kunnen zijn over hoe dat zij haar voelt of over hoe dat zij het heeft aangepakt. Want ze is echt wel vrij hard daarin. En ja, zo die... Dat zijn van die emoties die je like, soms zelfs niet van jezelf al beseft hebt. Of van die denkprocessen van, ik heb dat ook. Maar omdat je ze dan zo leest, denk je van, ah, ja, eigenlijk. Allee, dat is wel echt een manier om erover na te denken. En daarom, ik weet het niet. Allee, ik heb hem ook al een aantal mensen aangeraden die zo over die praten over een aantal topics die hier aan bod komen. Dat ik gewoon zeg van, Brechtje Hofstede. Deze Brechtje Hofstede. Want bijvoorbeeld, een van de dingen die ook naar voren kwam, is dat ze... op een bepaald moment, zij was eigenlijk als kind wel zo vrij wild en jongensachtig en al, maar op een bepaald moment, sinds dat zij samen is met Luc, is ze eigenlijk gaan proberen om de perfecte vrouw te zijn.
Ja.
Maar echt in alles, hè. Bijvoorbeeld in hoe dat ze seks hebben met elkaar en hoe dat ze er altijd is voor hem. Is zij heel hard het idee van, ik moet perfect zijn, ik moet dit en dat doen. Ik moet
een beetje dienstig zijn of zo.
Ja,
of in dienst staan van.
Zelfs een beetje zo.
Ja.
En dat bijvoorbeeld mensen ook zeggen van, hoeveel van wie dat ik ben als persoon, is nog... wie dat ik ben als persoon.
Ja.
In hoeverre ben ik eigenlijk in een soort van mal gekropen... van wat dat mijn partner denkt dat een ideale partner is.
Of wat hij denkt dat uw partner denkt.
Denkt dat een ideale partner is, inderdaad. En dat is ook wel een heel belangrijk thema. Mm-hmm. Er komt ook zo'n heel stuk voor in de roman over Herculaneum en Pompeii... waarin dat er, waar dat er een vulkaanuitbarsting was... en mensen zijn ofwel in een hete lava terechtgekomen... die dan de vorm bewaard heeft van hen... of ze zijn gewoon als skelet bewaard geweest. En dan is een heel ding over gipsen afdrukken.
Ja.
Dat dan eigenlijk zo is. Het is van, amai, het is inderdaad like dat zij zelf weggesmolten is. En dat ze dan een soort van afdruk heeft van hoe dat ze wil zijn voor die ander. En dat is wel iets heel belangrijks daarin. En ik denk dat zeker pak dat zij 30 is als ze dit verhaal vertelt. En als ze 10 jaar samen is geweest met haar vriend. Dat is een derde van uw leven. In hoeverre vormt u dat?
Ja, tuurlijk.
In hoeverre... En kun je daar dan nog van terugkomen?
Mm-hmm. Kun je terug naar je wild kind?
Dat is like iemand die je altijd een buxus in een bepaalde vorm heeft geknipt. En je kunt nooit meer helemaal terug gaan. Volgens mij bestaat dat zelfs niet een wilde buxus. Dat weet ik nu wel niet. Dat zal ik opzoeken. Maar allee, dat is zo een van die dingen, die zo een beeld ook dat terugkeert. Zo een afgietsel.
En ook wel een interessant beeld. Want sowieso, of dat je nu 10 jaar samen bent of 2 jaar samen bent met iemand... volgens samen woont met iemand, je past je sowieso aan die mens, omdat dat ook gewoon beleefd is.
En tot in een zekere mate is het ook belangrijk dat je dat doet en dat je dat kunt doen.
Ja.
Maar de vraag is gewoon van, past het nog bij wie je eigenlijk bent?
Ja, en ben je ook nog voldoende jezelf?
Ja.
Want bij Brechtje ging dat niet meer.
Terwijl dat uiteindelijk die Luc is wel verliefd geworden op haarzelf zoals dat ze was.
Ja.
En heeft haar ook nooit echt gezegd van, ik wil dat je zo of zo bent, denk ik.
Of toch nooit niet... gezegd, maar hij was wel soms wat kwaad. Of hij was zo... Bijvoorbeeld, er is ergens een fragment waarop dat ze zo het gevoel heeft dat zij altijd moet koken. En dat ze dan een experimentje doet en gewoon
geen
boodschap
doet. Gaan we dat voorlezen?
Ja,
dat is een vreemd fragment.
Het is leuker om voor te lezen dan dat ik het gewoon vertel.
Ik ga je zien.
Maar dat geeft wel aan dat Luc haar toch wel ergens...
Ja, en die rol zo wat duurt.
Ja, zo van, jij bent een vrouw.
Ik ga van begin beginnen.
Ja.
Omdat ik bijna altijd thuis was, leek het vanzelfsprekend dat ik het huishouden en de boodschappen zou doen. Luc leek daar in elk geval van uit te gaan. Hij kwam thuis, gooide zijn tas in de hoek en vroeg wat we aten. Hoezo vanzelfsprekend? Vroeg hij toen ik hierover begon. Dat vind ik niet. Ik besloot tot een test. En dat al vreed of. Op een zaterdag deed ik geen boodschappen en wachtte. Het ontbijt kwamen we goed door. Bij de lunch stopte ik me uit voorzorg vol. Tegen 6 uur begon Luc de keukenkastjes open te trekken op zoek naar nootjes. De avond viel, hij besloot zich te vermaken met een computerspel, zette zijn koptelefoon op, deed hij nu en dan af om een rijstwafel met pindakaas te eten en ging daarmee door tot werkelijk alles in huis op was. Ja, ook weinig voorraad, denk ik. Mm-hmm. Ik zat te lezen op de bank en sloeg hem gade zonder iets te zeggen. Tegen 8 uur kroop hij tenslotte bij me op schoot en zei dat hij wel erg honger had. Wat eten we? Vroeg hij. Geen idee, zei ik en streelde zijn hals. Verbaasd keek hij me aan. Heb je niets gekocht? Nee, jij? Hè? Zei hij met kortsluiting op zijn gezicht. Toen had ik hem. Hij was beschaamd genoeg of hongerig genoeg om me mee uit eten te nemen. Ja, maar ik denk wel dat daarna misschien... Ik weet niet wat dan eigenlijk veranderd is. Misschien dat hij dan gewoon zo door heeft van... Ah ja, het is eigenlijk wel toch zo.
Mm-hmm. Dat ze gewoon haar punt gemaakt heeft. Ja. Maar dat er daarom niets veranderd is.
Ja, ik weet het niet. Dat haar slijt niet zo dieper op
nee.
in.
Nee, het is waar.
En uiteindelijk heeft ze dan zo wel wat door dat die, dat feit dat ze daar zo helemaal in die rol zit, in die mal, op een bepaald moment gaat ze nog een keer terug naar het huis, omdat ze uiteindelijk wel een verse slip nodig heeft. En ze haalt allemaal grief dat ze, wat spul mee. En dan zegt ze, als ik na een uur klaar ben, vormt wat ik achterlaat de afdruk van een ideale vrouw.
Mm-hmm.
Dat vond ik, ja...
Ja, dat valt het gewoon samen, hè.
Ja, want de dingen, ze zegt bijvoorbeeld, het doosje tampons en de grauwe worden puimsteen verduisterik. Ze haalt zo de dingen weg die haar zo like, een echt gewoon mens maken. Mm-hmm. Die haalt ze allemaal weg. Wat dan mee, ja, ik vind dat zo gek.
Dat ze tot op dat moment nog altijd bezig is van, ik moet als een goede vrouw voor hem leven. Ja, ja dat is wel zot.
Yes. Iets anders dat heel belangrijk is in de roman is eigenlijk, en dat zit zo wat in die dagboeken waar we het daarnet al over hadden, dat... Net door nu... Dus ze heeft eigenlijk alles opgeschreven terwijl het gebeurde. En nu heeft ze die dagboek mee, ook om die opnieuw te gaan lezen. Om te kijken van, waar is dat misgegaan? Maar net door dat opnieuw te gaan lezen, kleurt ze dat eigenlijk allemaal anders in. En daar zegt ze ook een paar mooie dingen over. Wacht, hè. Ik had het ook altijd onderstreept. Ik heb het niet onderstreept.
Maar ze leest toch ook haar dagboek terug om de keuze te helpen maken van... Moet ik weggaan of moet ik teruggaan?
Ja, zeker. En op een bepaald moment zegt ze daarover... Dit obsessieve teruglezen van mij betekent ook dat ik met modderpoten door ons verleden banier. Om overal aan te wijzen wat er precies niet klopte. Ik ben doorlopend bezig haarscheuren tot breuklijnen te maken met de koevoet van het nu. Dat is dat ik zo allemaal wel een beetje herinterpreteer van wat er gebeurd is. En op een bepaald manier kan ze dat ook niet meer terug. Nu ziet ze ding... pakt als ze iets schreef op een goed moment... Dan, als ze dat nu terugleest, gaan ze denken... Ah, maar ja, dat zat toen lekker niet goed. Of dat is daar misschien al een indicatie dat er iets fout was. Dus dat is, ze herinterpreteert het allemaal. En dat is ook die herinnering allemaal gekleurd nu... Door hoe dat ze er nu naar kijkt. Doordat ze wat is fout gegaan.
Mm-hmm.
En dat is wel iets dat nog vaak terugkomt, vond ik.
Dat ze dat als een methode gebruikt. Ja, dat is waar.
Op een bepaald moment valt een van haar dagboeken in het water. Dus ze heeft tijdens een huwelijksreis heeft van alles ook opgeschreven hoe fantastisch dat niet was. Dus dat valt in het water, die inkt het ervan en dan herschrijft ze alles. Ze volgt zo'n beetje de groef die er al in staat. En dan zegt ze, die hele nacht heb ik geschreven. Nogmaals ving ik na wat in de eerste instantie al nauwelijks te beschrijven was geweest. En dit keer vond ik vooral de woorden terug die ik er eerder voor gekozen had. Geholpen door de lichte groef die de punt van mijn pen hier en daar in het papier had achtergelaten, kon ik hele passages reconstrueren. Het meeste was en bleef onleesbaar. Maar dan gaat ze nog wat verder op dat idee dat ze, als ze dat een tweede keer schrijft, niet terugdenkt aan de initiële herinnering, maar gewoon dan, toen heb ik dat zo en zo opgeschreven.
Ja, dus dat eigenlijk gewoon, de woorden letterlijk.
Ja, en dat is ook een beetje bij al die dagboeken. Nee, ze zien nog wat er opgeschreven was, maar al de rest daarbij weet je niet meer echt. Je weet gewoon hoe je het verteld hebt. En dat is vaak bijvoorbeeld, als je een vage herinnering hebt of zo een droom hebt gehad, en vanaf dat je dat in woorden omzet, weet je zo de rest daar niet meer van.
Ja.
Je weet gewoon nog de woorden die je gebruikt hebt om dat te vertellen.
Mm-hmm.
En dat is ook iets dat zo wat terugkomt, vond ik.
Mm-hmm. Een andere reden misschien waarom dat het boek wel dicht bij je komt als mens, is dat je Ik heb dat ook soms, dat je zo kunt beginnen denken van, amai, stel je voor dat ik op dat moment een andere keuze gemaakt. Mm-hmm. Stel dat ik, ik weet niet, iets anders had gestudeerd, of dat ik inderdaad ergens anders was gaan wonen, of anders gaan werken, dan ja, ging ik sowieso mijn lief niet leren kennen. Allee, mm-hmm. Zo,
ja, dus. Ging je mij niet leren kennen?
Nee. Voilà.
Had je geen podcast over een boek?
Ging ik moeten alleen praten tegen niemand. Dat ging raar. Dat ging niet gaan. Maar goed, dus zij doet die oefening ook. Dus ik ga een coachje nemen.
Ja.
Dus net zoals iedereen dacht ik van tijd tot tijd wel aan de vele levens die gelijk met het mijne lopen. Levens die ik had kunnen leiden. Levens in het geheim aan mezelf beschreven. Maar ik geloofde dat de afslag voor elk van die parallele levens ver in het verleden lag en ik er daarom onherroepelijk voorbij was. Dus ze ziet het niet als een uitweg, maar als iets van, ah ja,
ik heb het niet gedaan.
Gemist. Ja. Ja. En dat is wel wat jammer, maar soms speelt ze wel een beetje daarmee, want ze leert een aantal mannen kennen, is denk ik een te groot woord, maar ze heeft zo wat, ze heeft met een tweetal mannen...
crush, is misschien, ja. Is dat, ja, misschien een lichte crush. Eigenlijk.
Ja, ja. Eigenlijk is het gewoon aandacht van die man. En ze doet eigenlijk niets dat ze niet mag doen, nee. Maar ze vertelt er geen woord over tegen haar lief.
Maar wel in haar dagboek.
Maar wel in haar dagboek. En dat zorgt natuurlijk voor
conflict.
Conflict. En dan zegt ze, terwijl dat ze dus iemand heeft leren kennen, waarvan dat ze denkt, ah ja, kijk, dat zou een andere, een parallel levensverhaal kunnen geweest zijn, is ze daar ook wel een beetje door geschrokken. Want ze zegt, het ontstelde me dat de marge tussen die mogelijke levens en het mijne plotseling zo nauw bleek dat er maar een kleine beweging voor nodig was om van het ene in het andere te glijden. Een paar centimeter naar voren leunen was genoeg. Ik vermoedde plotseling het bestaan van verborgen naden, de plekken waarop je iets in kunt nemen of juist los kunt maken. Dus gewoon het feit dat ze gewoon door met iemand anders iets te doen, mm-hmm. terwijl dat ze... tijdelijk weg zou zijn van... nu dat ze tijdelijk weg is van Luc, dat zou er wel voor kunnen zorgen dat ze gewoon een heel ander leven heeft. Dus nu ook, door die fragmenten inderdaad te lezen en te beseffen van, ik heb daar zoveel over nagedacht, beseft ze ook dat ze nu wel de stap kan zetten.
Nog één belangrijk thema waar we het eigenlijk nog niet zoveel over hadden, is waar de titel misschien deels over gaat, drift. Ja, het eigenlijk over het seksleven van de hoofdpersonages. We hebben het daar nu nog niet over gehad. Maar dat is iets dat heel aanwezig is in het boek. Ja. En als je nu denkt van, amai, die hebben zoveel bronnen van conflict met elkaar. Waarom blijven ze samen? Is waarschijnlijk, misschien niet alleen daardoor, maar door twee redenen. Eén, en dat is iets waar ook wel vaak over gaat, van blijven we samen door het verleden dat we delen met elkaar? Mm-hmm. Of blijven we samen omdat we nog toekomst zien? Dus dat is één van die dingen die ook nog terugkomt. Er is heel veel in dat boek. We kunnen niet alles bespreken. En tweede is, denk ik wel, dat ze het altijd weer goed maken op een fysieke manier gewoon.
Ja.
Ze hebben ruzie en dan maken ze het gewoon lichamelijk goed.
Mm-hmm.
Wat dat dan ook voor zorgt dat er allemaal hormonen en stoffen in je hoofd vrijkomen waardoor je elkaar graag ziet. En dat is wel wat dat hen zo wel samenhoudt.
Mm-hmm. Ik denk dat ik twee zinnen heb die dat helemaal zeggen.
Ja, zeg het, Sarah.
Het zit me dwars dat we op het moment dat we het allerindividueelste zoeken geen beter middel weten dan het alleralgemeenste. We paren. Of we huilen.
Mooi. Ik denk dat we het daarmee kunnen afsluiten, eigenlijk.
Ja. Ik denk het ook. Ja.
Finale oordeel.
En Sarah, wat vond je ervan?
Wel, Therese, ik moet toch toegeven dat ik dit boek... Nee, ja, ik heb het super graag gelezen. Het is zowel qua thematiek leunt het dicht bij ons aan, want leeftijdsgenoot, generatiegenoot, er komen ook zo kleine dingen voor, gelijk Facebook checken, Tinder staat er ook in. Dus het is gewoon, het zou iets kunnen zijn dat wij ook hebben meegemaakt.
Ja.
Alles. Ook omdat wij wel een keer iets neerschrijven, denk ik dan. Dus dat maakt het leuk. Het is de taal zelf. Ik vind Brechtje...
Ja.
Ze heeft een nieuwe fan bij. Ik ga ze zeker blijven volgen. Ja, dus... Content over heel de lijn, behalve over de kaft. Maar... Bij puntje. Maar daar kan Brechtje niet
uit. Maar die zie je ook niet als je aan het lezen bent. Hè?
Nee, het is
dus dat is chill.
Ja, voilà.
Ik vond het ook superleuk eigenlijk om te lezen.
Mm-hmm.
Want het is soms grappig, het is vaak herkenbaar. En het is ook gewoon inderdaad mooi geschreven. Dus Brechtje...
Doe ze voort.
Ja, keep on the good work.
Ja. Oké, dan Bedanken we Brechtje.
Bedanken we Brechtje.
Om dit
thanks,
neer te pennen.
En bedanken we ook Jasper, Michiel, Joffre en Wes. Zoals
absoluut.
Altijd.
Ja.
Sarah, wat ben je nu aan het lezen?
Ik ben nu Nova aan het lezen van Sam Calden. Ik zit nu ongeveer halfweg.
Mm-hmm.
En ja, het heeft mij wel mee. Maar soms ook niet. Dus...
Denk je soms ook aan Dirk Drouwlands als je het leest?
Oei, nee.
Ah, omdat het natuurbioloog is.
Oh, nee,
sorry. Ja, het gaat over
dat
een natuurbioloog.
Oh, nee, dat wou
op zo'n televisiebioloog.
Ja, nee.
Oh,
dat zat
sorry.
Ik
nee, hoor dat ik het kon wisselen.
Nee, ik zag zo'n dikke, oudere man.
Dirk Torfs.
Nee, dikker.
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 Poldoren. Van vroeger dan.
Die is een beetje schatter, vind ik. Nee, ja. Zo meer... Meer Prins Laurent. Nee, echt.
Oké, okay, vanaf nu denk ik ook aan hem.
Oké, okay, voilà, dat zal misschien het aangenamer maken dan met Dirk Drouwlands in,
ja, misschien wel.
In je hoofd te zitten. En wat ben jij aan het lezen?
Ik ben twee dingen aan het lezen. Ik ben een reisgids aan het lezen voor Japan, omdat we binnenkort gaan. En ik ben ook De Bourgondiërs aan het lezen van Bart van Loo over de geschiedenis van de Bourgondiërs.
Oké. Okay.
Dat is echt interessant, maar het is dik, dus het ligt gewoon op mijn nachtkastje. Ja. En dan lees ik s'avonds 10 pagina's en dan denk ik geschiedenis.
Oké.
Okay. Nee, okay. Het is eigenlijk een heel mooi boek.
Dan heb ik dat ook nog altijd met East of Eden van John Steinbeck. Heel mooi, maar zo dik.
Ja, ik kan het gewoon niet meenemen. Het is ook nog een keer een hardcover.
Oké.
Dus...
Oké. Okay. Okay. Dan hebben we alle twee een blijver en een reizer.
Mm-hmm.
Voilà. Oké. Okay. Dat is het.
Tot de volgende keer.
Bye bye.
Einde van het boek.